Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast IVV, uw financiële privéchauffeur. Mijn naam is Floris Koster, financieel privéchauffeur bij IVV. En vandaag ga ik in gesprek met een van onze financiële privéchauffeurs, Timo Wiegman. Timo, hartelijk welkom.
Goedemiddag, avond, morgen. Hier Timo Wiegman en ik kijk uit naar een zeer leerzame podcast vandaag.
Timo, waar wil je het vandaag met ons over gaan hebben?
Vandaag staat in het teken van wat ik eigenlijk de laatste periode veel in de spreekkamer tegenkom. En dan met name eigenlijk wat er op fiscaal gebied is veranderd in 2024. Dus daar zou ik eigenlijk kort bij stil willen staan vandaag.
Goed idee. Kan je ons eventjes meenemen? Bijvoorbeeld wat er op het gebied van fiscale zaken met betrekking tot ondernemers zoal aan de hand is?
Als we beginnen met de directeur, groot aandeelhouder, dan is daar het gebruikelijk loon is daar allereerst veranderd. Dat is van 51.000 naar 56.000 gegaan. Dus ik hoop dat de DGA's allemaal bij hun accountant is langs gegaan om dat aan te passen. Wat is er nog meer veranderd?
Je zegt het gebruikelijk loon. Kan je daar ietsjes meer over toelichten? Wat houdt dat ook weer precies in?
Het gebruikelijk loon is wat een directeur groot aandeelhouder zich minimaal moet laten uitkeren als inkomen. En dat wordt weer getoetst naar aanleiding van een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld, wat is jouw meest verdienende werknemer? Daar moet het bijvoorbeeld ook aan voldoen. Afhankelijk van hoeveel uur je werkt of dat je parttime werkt. Kortom, om in ieder geval richting Belastingdienst goed te kunnen aangeven van wat is de balans tussen enerzijds inkomen en wellicht een aanvulling vanuit dividend.
Oké. Dividend, zeg jij? Is er op het gebied van de dividendbelasting, is daar wellicht ook nog wat gebeurd?
Ja, dat is ook een substantiële wijziging. Vorig jaar was het eigenlijk één groot tarief van 26,9%. En daar is nu in 2024 een knip ingekomen. Een verlaagd tarief van 24,5% tot €67.000. En dat dan ook mogelijk voor de partner. En daarboven is het substantieel hoger geworden. Is het naar een percentage van 33% gegaan. Dus ja, voor de groot aandeelhouders is het goed om daar op te letten. Mede ook, want dat is eigenlijk het volgende punt, om rekening te houden met de wet excessief lenen. Daar mag je eind 24, dus eigenlijk begin 25, nog maar 5 ton aan financiering hebben ten opzichte van privé.
En wat houdt dat precies in? Want je zegt wet excessief lenen. Hoe bedoel je dat?
Stel, je hebt dat gebruikelijk loon.
Ja.
En dat is niet voldoende voor jou om jouw inkomen in privé, om alles eigenlijk te kunnen bekostigen. Dan kan je een soort rekening courant opnemen vanuit de BV. Alleen om daar niet te veel misbruik van te maken, heeft de Belastingdienst gezegd van daar mogen bepaalde maxima aan zitten. Nou, dat was vorig jaar 7 ton. Dat moet dit jaar naar 5 ton maximaal terug.
Dus stel, ik ben ondernemer en ik heb op dit moment een rekening courant schuld bij mijn BV van zeg nog 7 ton. Wat gaat er dan begin januari 2025 gebeuren?
Nou, dan moet je dus eigenlijk voor die datum afgebouwd hebben. Dus dan moet er dividend uitgekeerd worden. Nou, daar kan je dus hopelijk die verlaagde toepassing, een vrijstelling inderdaad, voor gebruiken van die 24,5. Mocht je dat niet doen, dan wordt er alsof dat er toch dividend wordt uitgekeerd. Dus nogmaals, goed in overleg met de accountant om te kijken dat je dat op orde hebt.
Je zegt accountant, maar is dit ook iets wat jij zelf regelmatig in de spreekkamer tegenkomt en bespreekt?
Ja, nou ja, sowieso proberen we altijd actueel te zijn in de cijfers die we van onze klanten hebben. En daarin constateer je zaken die je op de agenda zet voor dit jaar om daar, nou ja, wel in overleg met je accountant. Want eigenlijk is het een soort drieluik om daar gewoon een goed advies te vragen.
En We hadden het net over de wet excessief lenen en de rekening courant die dan van 7 ton naar 5 ton teruggebracht moet gaan worden begin volgend jaar. Uiterlijk begin volgend jaar. Maar je komt ook vaak tegen dat men de eigen woning financiert door middel van de eigen BV. Bijvoorbeeld met een hypotheek bij de eigen BV. Geldt dat er ook om?
Die blijft er buiten.
Die blijft er buiten?
Die blijft er buiten. De enige wijziging die daar nog wel is gekomen, dat was al in 23, is dat je er nu wel een hypothecaire inschrijving bij de notaris als zekerheid onder moet leggen. Dus die is wel veranderd.
Okay, dus puur met een vermelding in de jaarrekening kom je er niet. Je moet niet meer. Even langs de notaris.
Ja. En dat is ook weer omdat je dan als Belastingdienst kan bekijken dat er een hypothecaire zekerheid is, weet je dat die buiten die wet excessief lenen valt.
Ja, okay. Helder. Ja, dat zijn best wel grote stappen die er genomen worden. Dus dat lijkt me dat er denk ik voor veel ondernemers belangrijke zaken zijn om even te plannen zo gaandeweg dit jaar. Want zo'n aflossing in rekening courant, dat zorgt toch voor een flinke cash-out als je dat door middel van dividend uit moet gaan keren. Hey, en we hebben het nu gehad over de directeur grote aandeelhouder. Maar is er bijvoorbeeld ook voor de IB-ondernemer, zijn er daar nog zaken veranderd?
Ja, niet zo substantieel als bij de DGA. Maar je ziet wel dat de overheid probeert de belastingdruk bij zowel DGA als eenmanszaak of ondernemer in de loonbelasting, dat die naar elkaar toe worden getrokken. En op dit moment is daar puur dat de MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd en de zelfstandige aftrek wordt verlaagd. Dus de belastingdruk wordt daar wel ietsje hoger. Je ziet nu in de vergelijking tussen een BV en een eenmanszaak dat vanaf iets hoger dan een ton, dat het nog steeds aantrekkelijker is als eenmanszaak, puur qua belastingdruk. Je moet daar natuurlijk wel andere zaken, ook als aansprakelijkheid, et cetera, in meenemen. Maar puur belastingdruk onder de ton, normaal gesproken nog wel belastingtechnisch aantrekkelijker in de eenmanszaak.
En op het gebied van pensioen, zijn daar nog zaken die je tegenkomt die effect hebben op de planning?
We hebben natuurlijk vorig jaar nieuwe pensioenwet gehad, die is geïntroduceerd. Daar zal ik niet te veel op ingaan, maar waar er wel een vergrote ruimte is gekomen, is op het lijfrentegebied. Voorheen mocht je daar afhankelijk van je pensioenaangroei extra storten in de lijfrentes. Nou, die ruimte is sterk verruimd. En ook in het jaar zelf, maar ook in de periode dat je terug mag in het verleden. Je mocht normaal gesproken 7 jaar terug, maar dat is nu zelfs opgerekt naar 10 jaar terug. Het is een flexibeler product dan pensioen. Dus ik neem dat wel heel veel mee in mijn advies.
Hey, we hebben nu gesproken over de ondernemer, maar is er voor de werknemer ook nog het nodige veranderd? Of?
Ja, wat je in de media veel hebt gelezen januari, dat de netto-inkomens, het netto-loon, best aanzienlijk is gestegen. Dat is hopelijk, als mensen zich goed hebben ontwikkeld in 23, dat ze er wat bij hebben gekregen. Maar aan de andere kant is ook de belastingdruk wat lager geworden. De heffingskortingen zijn omhoog gegaan. Dat is eigenlijk het voornaamste. En dat las je ook in de media, dat dus veel mensen inderdaad meer netto loon hebben gekregen. Wat ook wel weer goed is om te compenseren dat de inflatie natuurlijk in de boodschappen voornamelijk hoger zijn geworden.
En nu hebben we gesproken over wat er is bijgekomen, maar zijn er ook zaken die verzwaard zijn? Bijvoorbeeld het box 3 gebeuren. Hoe gaat het daarmee op dit moment? Want daar is natuurlijk veel discussie over geweest de laatste tijd.
Ja, veel klanten van ons zullen natuurlijk vermogen hebben in box 3. Wat we gemerkt hebben is dat er de afgelopen jaren sterk wordt gekeken naar hoe ze dat zo goed mogelijk kunnen belasten. En de eerste stap daarin is dat er verschillende categorieën zijn opgesteld. Dus enerzijds de spaaronderdeel, anderzijds de overige beleggingen en als laatste de schulden. Er was in het verleden natuurlijk veel discussie over die 4% rendement over het totale vermogen. Nou, daar zijn een aantal rechtszaken over gevoerd En wat in ieder geval voor de spaarvariant zeer positief is afgelopen. Want daar wordt nu tegen het daadwerkelijke rendement van 0,1-0,2% belast. Aan de andere kant is nu het te verwachten rendement op de beleggingen extreem verhoogd. Die is nu naar ruim 6% vastgesteld. En daar lopen nu dus weer rechtszaken over in hoeverre dat wel een logisch percentage is. Dus ook vanuit die optiek heeft de Belastingdienst gezegd, we gaan geen definitieve aanslagen meer uitgeven. Alles is voorlopig, totdat die rechtszaken ook daarin aangeven wat een reëel percentage is.
Want wat valt er dan onder in die categorieën? Hoe wordt dat berekend?
Nou, de spaarvariant is logisch. Dat is je wat inmiddels ook duidelijk is geworden, dat ook je betaalrekeningssaldo daaronder valt. Dus en dan je deposito's en normale variabele spaarrekeningen. Bij de overige beleggingen, nou, dat is je kapitaal in beleggingen, in onroerend goed en eigenlijk alle overige beleggingen die er zijn. Overigens verwachten ze in de toekomst ook wel weer een uitsplitsing tussen onroerend goed en overige beleggingen of de normale beleggingen. En dan de laatste variant is als je daar een schuld nog tegenover hebt staan. Dus dat is eigenlijk de drieverdeling.
Oké. En voorheen was het zo, meen ik, dat de schuld volledig afgetrokken werd. Dus op het moment dat je een ton schuld had, ging die ook volledig van het box 3 vermogen af. Is dat nog steeds zo of wordt dat tegenwoordig ook anders bekeken?
Nee, het wordt niet meer gesaldeerd. En nou ja, dat is wel ongunstig, want nu wordt er dus over de beleggingen wordt er 6% aan rendementsverwachting gerekend, terwijl je over de schulden 2-2,5% in mindering mag brengen. Dus het is een stuk minder interessant om met geleend geld te beleggen.
Zie je dat voornamelijk bij veel onroerend goedbeleggers terugkomen, dat minder interessant wordt hierdoor?
Nou, in algemene zin zie je wel vanuit de overheid dat de huizenmelkers, zoals ze dan genoemd worden, dat die aangepakt worden. En die hebben dus vaak inderdaad met geleend geld huizen aangekocht. Nou ja, die moeten dus nu, als die saldering niet meer plaatsvindt, en zeker de rentes die voor financieringen wat zijn verhoogd de laatste tijd, ja, daar zie je wel wat verkoopdruk ontstaan, dus dat ze het gaan afbouwen.
Hey, maar is het ook nog steeds zo dat voor box 3 dat er een bepaalde pijldatum geldt voor het bepalen van het vermogen? Of?
Ja, dat is nog steeds de 1 januari. Je krijgt wel vragen vanuit klanten van, is het dan niet logisch om voor 1 januari mijn beleggingen te verkopen en dan na 1 januari de beleggingen weer aan te kopen? Want dan missen ze dus op die dag dat het in beleggingen maar op de laagbelaste spaarrekening staat.
Klinkt heel aantrekkelijk.
Maar de Belastingdienst die is niet gek, dus die hebben dat heel goed in de gaten. Wij adviseren dat ook zeker niet om te doen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat het minimaal dan een kwartaal niet meer in de beleggingen mag. Ja, nogmaals, wij staan daar niet achter. Ook als je dit jaar het wel bij wijze van spreken had gedaan, had je een hele mooie rally van januari ook gemist. Dus dan probeer je het slim te doen. Maar dan mis je heel veel rendement bijvoorbeeld in de maand januari. Dus wij zijn van gewoon de wet volgen en geen gekke dingen doen.
En geld wat je langere tijd kan missen, onderdeel uit laten maken van de markt. Waardoor we uiteindelijk op lange termijn toch het best mogelijke rendement zullen maken.
Zeker, zeker.
En op het gebied van de vrijstelling, zit daar nog mogelijk wat verandering in box 3?
Nou, normaal gesproken wordt er eigenlijk elk jaar wordt de vrijstelling geïndexeerd. Alleen ja, het geld moet er ergens vandaan komen bij de Belastingdienst. Dus in dat opzicht hebben ze die niet verhoogd. En dat was eigenlijk wel verrassend. En nog verrassender vond ik zelf eigenlijk de vrijstelling op groen, dus op maatschappelijke beleggingen, dat die zelfs volgend jaar verlaagd gaat worden.
Verlaagd?
Verlaagd.
Oh, je zou toch denken dat een stukje aantrekkelijker gemaakt moet worden in de huidige tijd?
Ja, duurzaamheid staat best centraal natuurlijk. Bij IVV, maar ook bij BV Nederland. En ja,
het mag alleen geen geld kosten.
Nee, nee, ja, het was denk ik inderdaad ook om ergens weer wat op een makkelijke manier weg te halen. Door die vrijstelling van ongeveer 140.000 euro per stel, dat te verlagen naar ongeveer 60.000 euro per stel. Ja. Dus dat is best substantieel. Dus dat is wel een aandachtspunt voor mensen die in groene beleggingen of groene spaarrekeningen zitten. Om die in de loop van dit jaar dus af te gaan bouwen. Want dan heb je dus weer met die 1 januari te maken. Dat die 1 januari 2025 dus dat verlaagde bedrag daaraan moet voldoen. Ja.
Helder. Ik denk dat we vandaag weer heel veel geleerd hebben. Mocht u thuis geluisterd hebben en denken van... Hey, wacht eens eventjes, dit geldt waarschijnlijk ook voor mij. Of hoe zit dat in mijn situatie? Schroom dan niet. Neem even contact op met UIVV, Financiële Privéchauffeur. Dan staan wij voor u klaar om u daar verder bij te helpen. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Timo, ontzettend bedankt voor vandaag. We kijken uit naar een volgende editie van IVV, uw financiële privéchauffeur, de podcast.
Tot ziens!